Gezondheidsbevordering maakt ook dat we gezonder ziek worden. Het maakt echt wel uit als jij een ziekte krijgt die eigenlijk niks met leefstijl en leefomgeving te maken hebt. Maar je bent fit, je rookt niet, je hebt geen of weinig overgewicht, je gaat af en toe even hardlopen. Is dat herstelproces bij bijna alle aandoeningen veel sneller.
Weet je, je kunt wel alle behandelingen op een stapel zetten, maar uiteindelijk zal het erom moeten gaan. Wat voegt dit toe aan jouw leven en is dit belangrijk voor jou? En dan zien we dat mensen andere keuzes gaan maken. En ik ben ervan overtuigd dat we daar voorlopig nog wel echt winst kunnen halen.
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder. En als we zo doorgaan hebben we veel meer gezondheidszorg nodig. En loopt de zorg tegen grenzen aan. High Noord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg. Zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Noord podcast. En de rode draad in deze podcastserie is de transitie die nodig is in de gezondheidszorg. Hoe zorgen we ervoor dat we straks iedereen nog de juiste en de beste zorg kunnen bieden? Ik ga erover praten vandaag met twee gasten die daar een duidelijke mening over hebben en er ook goed over hebben nagedacht. Jochem Mirouw, hij is hoogleraar economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het gezondheidsonderzoek Lifelines. En Sjaak Wijma, hij is bestuursvoorzitter van het Nederlands Zorginstituut dat ervoor zorgt dat iedereen in Nederland toegang heeft tot zorg en beheert ook het basispakket in de zorgverzekering. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, Sjaak Wijma, u bent nu bijna 5 jaar bestuurder. Daarvoor was u medisch specialist. U werkt onder meer in het Martini ziekenhuis in Groningen. Dus u bent eigenlijk een beetje op de hoogte van beide kanten en ook van de situatie in Noord-Nederland, hè?
Ja, dat is ik ervaar dat als een groot voordeel. Ik spreek de taal en ik heb ook de problematiek gekend. Ik snap ongelooflijk goed dat als je als dokter tegenover een patiënt zit, dat je echt ernaar streeft om daar het maximum te doen. En vanuit de overheid kijken we er ook naar van ja, het maximum voor de een betekent soms ook iets voor de ander, dat je daar minder aan kan besteden. Dus daar zul je een afweging in moeten maken. Ja. Nou, dat is een best moeilijke positie voor beide partijen, zowel voor die specialist of die andere zorgprofessional tegenover de patiënt, maar ook voor een overheid om daar keuzes in te maken. Dus,
maar als ik kijk op de website van het Zorginstituut, dan staat daar dat de gezondheidszorg in Nederland tot een van de beste in de wereld behoort. Is dat nog steeds zo?
Als je kijkt naar de resultaten die we boeken, vind ik dat we dat nog steeds mogen zeggen. Alleen de organisatie van zorg, daar beginnen we straks om het wel zorgen over te maken. Omdat we, als we zo doorgaan, en dat zei je even bij de inleiding, dat we dit gewoon niet gaan volhouden. En ik vrees dat we dan keuzes moeten gaan maken, waardoor niet iedereen meer toegang heeft tot de zorg die hij zou willen. En dat zou ik geen beste zorg van Europa willen noemen.
Nee, want hoe staan we er nu voor? Ik bedoel, koersen we al af op het zorginfarct?
Ja, kijk, een infarct wordt al gekenmerkt door een pijn op de borst. Nou, ik denk dat we met elkaar moeten zeggen dat we zeker pijn op de borst hebben.
Maar het infarct is nog niet?
Nou, ik denk dat we dus zeg maar de zorg die echt nodig is nog steeds kunnen leveren. Maar je ziet wel dat het begint te brokkelen. Wachttijden. En weet je wat ik ook een belangrijk punt vind? Is dat mensen zich zorgen maken over, kan ik straks wel bij de dokter terecht? En dat ze daardoor misschien ook gewoon zeggen van, nou, dan moet ik er maar nu heen, want ik weet niet hoe het morgen is. Dat leidt tot overbelasting van de zorg. En ja, dat leidt tot pijn op de borst, zou ik gaan zeggen. Ik geloof niet dat de hartspier al beschadigd is, maar daar gaan we wel hard naartoe.
Ja, Jochem Mirouw, ja, uw stelling is dat we niet zijn opgeschoten sinds 1999. Wat bedoelt u daarmee?
Nou, iets te nuanceren. Wat we zien dat in 1999 een beetje het einde van het vorige zorgstelsel ingeluid werd. Wat er toen gebeurde was dat de wachtlijsten en de ouderenzorg dusdanig lang waren dat een aantal ouderenzorgorganisaties de staat voor de rechter hebben gedaagd en gezegd, u voldoet niet meer aan de zorgplicht. En dat ging vooral om de wachttijd om behandeld te worden.
Ja.
En wat we nu zien is dat die wachttijden weer oplopen. Sjaak zei het ook al. Je ziet dat er over de hele breedte, bij best wel veel specialismen en veel regio's, de wachttijd nu langer is dan de zogenaamde treknorm. En dat is de norm die we hebben afgesproken voor de maximale tijd die we moeten wachten voordat we zorg er is.
Dus eigenlijk zijn we niks opgeschoten sinds 1999. We zijn
nou
niks
opgeschoten. Kijk, we hebben een ander stelsel. Wat er na 1999 gebeurd is dat er veel meer geld naar de zorg ging. Er gingen ook veel meer mensen in de zorg werken. Dat zie je ook echt in de statistieken terugkomen. En op een gegeven moment zie je dat dat een tijdje lang voor gezorgd heeft, dat er inderdaad echt kortere wachtlijsten waren, dat er weinig personeelstekorten waren in de zorg. Maar dat was een context waarbinnen de zogenaamde babyboomgeneratie op het maximum was van haar arbeidsparticipatie.
Ja, dus dat trucje kunnen we niet herhalen. We kunnen niet meer mensen toevoegen. We kunnen niet nog meer geld erin gaan pompen.
Nou, we kunnen meer geld erin pompen.
Ja, maar dat helpt niet.
Maar we hebben de mensen niet.
Nee.
Dus we moeten nagaan denken over hoe we nu met minder mensen meer zorg gaan leveren.
Dus eigenlijk staan we er slechter voor ten opzichte van 1999?
Nou, we staan er anders voor. Het gaat om de keuzes. Hè. Wat Sjaak ook zegt, enerzijds heb je de keuzes tussen... Hè, wil ik het maximale voor mezelf, wil ik het maximale voor de patiënt? Maar als je het als samenleving bekijkt, gaat het ook over... hoe is de verdeling van de zorg over iedereen? En daar hebben we nu vragen te stellen over of we... dezelfde kwaliteit en kwantiteit aan zorg kunnen leveren... die ook toegankelijk is.
Ja, en hoe is uw gemoedstoestand dan? Ik bedoel, negatief, positief? Ik bedoel, gaan we het redden?
Ik ben altijd erg optimistisch. Ik denk, wat we vooral moeten doen... is we moeten beseffen dat we in deze situatie zitten. Dus we moeten niet het zorgstelsel... wat we begin 2000 hebben ontwikkeld... projecteren op de realiteit die we nu hebben. Maar kijken, gegeven dat we... relatief minder mensen hebben en een hogere zorgvraag... hoe zorgen we dan voor hoogkwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg?
Ja, er moet dus iets gebeuren. Wil het niet helemaal vastlopen? Ja, Jochem Mirauw, u vindt dat gezondheidsdoelen in de wet moeten worden vastgelegd. Wat voor gezondheidsdoelen zou dat moeten zijn?
Nou, misschien is het goed om even te beginnen ermee... dat we in Nederland hebben een zogenaamde zorgplicht in de wet... Waardoor we inderdaad...
Zorgplicht betekent dus dat iedereen recht heeft op zorg. En ja. Daar is ook het Zorginstituut onder meer verantwoordelijk voor.
Ja, gegeven dat iemand een bepaalde diagnose heeft... heeft hij of zij recht op zorg naar stand van wetenschap en praktijk. Wat betekent, wat Sjaak denk ik ook al zei... als het echt nodig is, is die zorg er. Maar dat betekent ook dat we soms iets te lang wachten... voordat we aan gezondheid gaan werken. Want de doelstelling wat mij betreft van het zorgstelsel is niet het produceren van zorg... maar het bijdragen aan gezondheid. Mm-hmm.
Dus voorkomen inderdaad dat mensen uiteindelijk bij de dokter terechtkomen... Juist. Al eerder ingrijpen, al zorgen dat het sociaal en allemaal goed zit.
Ja, want we zien uiteindelijk dat er ook best wel veel sociale problematiek... in de zorg wordt opgelost met zorg. Mm-hmm. Terwijl de oplossing daarvoor veel meer buiten de zorg ligt. Dus ik denk dat we om te balanceren... hebben we aan de ene kant de zorgplicht... maar hebben we ook gezondheidsdoelen nodig... om veel meer die... stap naar voren te maken, dat we veel meer aan gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming doen. En niet achteraf aan het herstellen van ziekte als die eenmaal ingetreden is.
En waarom zou dat vastgelegd moeten worden in de wet dan?
Omdat je, wat je nu ziet, is dat we gezondheidsbevordering niet met dezelfde doorzettingsmacht weten te doen als dat we zorg doen. Als je zorgplicht in een geding komt, kun je naar de rechter stappen en er wordt afgedwongen dat jij zorg geleverd hebt.
Maar een gezondheidsdoel staat niet in de wet, dus kan je ook niet afdwingen.
Juist, en dat zien we dus met bijvoorbeeld discussie over een suikertax. Uiteindelijk wordt het niet ingevoerd omdat er private interesses zijn om het tegen te houden. Mm-hmm. We zien het ook met gezondheidsbescherming als het gaat over de kwaliteit van woningbouw. Het is heel moeilijk om op een gegeven moment op basis van gezondheidsargumenten door te zetten dat dingen moeten gebeuren, omdat je geen stok achter de deur hebt. Want als het puntje bij paaltje komt, is er in de overheid niemand verantwoordelijk voor de gezondheid die eruit komt.
En als het in de wet staat, dan zou het afgedwongen kunnen worden. Zou iemand gewoon naar de rechter kunnen stappen en zegt van de overheid doet niet genoeg om mijn gezondheidsdoel te behalen.
Nou, ruim daarvoor kan de Tweede Kamer, de bewindspersoon naar de Kamer vragen. Oké, hoezo lopen wij in Nederland als je kijkt naar levensverwachting? Beginnen we achter te lopen bij de rest van, Europa? We zien dat er in Nederland onder jongeren alcoholgebruik weer aan het toenemen is. Dat ook het roken aan het toenemen is. We zien hele grote gezondheidsverschillen, ook in vergelijking met andere landen. Dus de verschil in levensverwachting tussen mensen met een hoge en een lage opleiding is heel groot.
25 jaar inmiddels in Nederland?
In gezonde levensverwachting inderdaad. En dat zijn dingen die komen uiteindelijk dan in de zorg terecht. Maar die wil je veel meer daarvoor oplossen. Maar dat betekent wel dat je daar ook sterke keuzes in moet kunnen maken. En soms ook keuzes die politiek misschien niet zo aantrekkelijk zijn. En op het moment dat je dat wettelijk verankerd hebt, heb je een stok achter de deur om ook beleid te voeren wat misschien op de korte termijn individuele interesses tegengaat.
Ja. Zaak Wijma, goed idee?
Ja, ik denk dat je daar nooit tegen kan zijn dat we met z'n allen meer achter gezondheid gaan staan. Ik wil wel een kanttekening maken. Ik geloof hier heel erg in, dat is waar. Of dat nou een oplossing is voor het zorginfarct, dat is een hele andere vraag. Hè? Op korte termijn is dat het sowieso niet, want dit is een lange termijn visie.
Nou ja, je voorkomt hiermee misschien ook dat mensen uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen en zorg nodig hebben.
Ja, maar we zitten nu in een bepaalde samenleving die een weg is ingeslagen. Die gezondheid die is er niet. Dus de komende 10, 20 jaar schat ik in dat we nog de belasting van het zorgstelsel daar niet mee kunnen voorkomen. En ik wil ook wel de kanttekening plaatsen. Ik ben erg voor dit idee omdat we op gezondheid ingaan. Maar uiteindelijk zullen we ook altijd ziek worden. Een van de paradoxen is dat we doordat we preventie gedaan om gezonde leefomstandigheden sinds 1900 niet meer 50 worden, maar intussen 100 worden. Mm-hmm. En doordat we 100 worden, komen er heel veel nieuwe ziektebeelden op ons af, waarvoor de zorg dan wel klaar moet staan. Dus ik geloof heel erg in dat we op gezondheid af moeten gaan. Hè. Dus dat ondersteun ik. We kunnen straks nog over hebben of dat met de regels of dat gaat helpen. Ik geloof zelf ook dat voor nu zullen we andere keuzes moeten maken binnen de zorg.
Want dit plan duurt eigenlijk te lang voordat het iets oplevert, zegt u.
Nou, weet je, doen. Ja. Dus op gezondheid doen. Maar het is niet voldoende om het dreigende zorginfarct, waar we tegenaan dreigen te lopen, om dat aan te pakken. En wij hebben in 2020 gezegd, ja, de zorg moet wezenlijk anders. Hè. Tot nu toe was het steeds over, kunnen we de zorg verbeteren? Wij hebben gezegd, zorg moet je echt veranderen, hè, met het idee over passende zorg.
Ja, u bent echt van de passende zorg. Hè. Wat is dat passende zorg?
De passende zorg hebben we in 2020 samen met de NZA gelanceerd. En dat is op zich niet zoveel nieuws. Behalve, er waren al heel veel ideeën over hoe we de zorg zouden moeten transformeren. En die hebben we bij elkaar gevoegd. Het belangrijkste, het eerste is, jongens, laten we die zorg plegen waarvan we ook weten dat die effectief is voor het functioneren van mensen.
Dat klinkt heel logisch eigenlijk. Gebeurt dat nog niet?
Dat klinkt heel logisch. En ik wil niet zeggen dat niet gebeurt. Dat gebeurt ook. Hè. Maar we weten ook dat er zorg geleverd wordt waarvan we ons echt moeten afvragen, of waarvan we misschien intussen ook wel weten dat dat maar weinig bijdraagt.
Zoals? Wat voor zorg is het dan?
Nou, we weten bijvoorbeeld dat de zorg in de laatste levensfase, dan weten we dat er veel oncologische middelen worden voorgeschreven, die, als het bijsluiter leest, dat je daar veel van mag verwachten. En dan snap ik ook als patiënt en dokter dat je daarvoor wilt gaan. Maar die in de praktijk helemaal dat niet opleveren. Dus die levert helemaal niet zoveel extra levensverwachting. Laat staan de kwaliteit van leven.
Dus eigenlijk zou je dan daarmee moeten stoppen?
Ik vind dat je daar veel kritischer naar moet kijken. En dat betekent dat, kijk ook even naar mijn eigen organisatie, dat het soort studies, wij laten nu toe op basis van de studies die door de farmaceuten zijn gedaan. Dat is in de wet zo vastgelegd. En wat we daar achteraan zouden moeten doen, prima, het wordt toegelaten. Maar dan gaan we wel gelijk starten of het ook real world evidence is en dat het ook zo uitpakt. Want op het moment dat wij nu twijfel uiten over zo'n geneesmiddel, ja, dan heb je haast de hele politiek achter je aan om te zeggen, wacht, er is een kansrijk middel en u houdt er tegen. Terwijl de kansrijkheid, die valt ontzettend tegen, zou ik zeggen.
Maar goed, dat maakt het ook weer ingewikkeld om passende zorg dus in te voeren. Omdat inderdaad mensen zeggen zo van, nou ja, ik ben dan ziek. Er is een medicijn, misschien kan ik nog een half jaar langer. Veel mensen willen het ook dan natuurlijk ook.
Ja, maar daar ben ik toch niet zo negatief over. We zitten nu in het UMCG en hier is een afdeling in de oncologie, in de colorectale oncologie voor darmkanker. En daar was tot nu toe altijd op een gegeven moment, nou, de arts die, dat was diagnostiek gepleegd, dat was een diagnose. En die patiënt kwam in aanmerking voor een behandeling. En ja, dan zit je als patiënt natuurlijk tegenover de dokter. En dan denk ik, ja, oké, daar ga ik voor. Het mooie is dat die dokters en de patiënten en de omgeving van die patiënt intussen een tussenstap hebben ingebouwd van, oké, dit zijn mijn mogelijkheden, maar zou ik dat wel willen? Wat mag ik daarvan verwachten? En er wordt even een stop in die flow van de diagnostieke behandeling gezet. De patiënt komt terug in zijn thuissituatie, de wijkverpleging erbij, de huisarts erbij, familie erbij. Wat heb ik te verwachten van die behandeling en waarom zou ik dat dan willen?
En welke keuze maken mensen dan?
Nou, het blijkt dat mensen ongeveer 30-40% minder de keuze maken voor een operatie dan tot op heden.
En waarom, 30 is, dat? Tot 40%. En waarom is dat dan?
Omdat ze eigenlijk, zeg maar, als ze alles op een rijtje zetten, dan zeggen ze, ja, levenswinst in lengte is één. Mm-hmm. Maar is de kwaliteit van leven, brengt mij dat echt iets? Dat hebben ze ook overigens wel vervolgd. En het blijkt dat de kwaliteit van leven van deze mensen, dat ze hun kwaliteit van leven hoger inschatten. En eigenlijk ook, en dat bevreemdt ons, dat ze ook nauwelijks levenslengte inleveren.
Want die kwaliteit van leven, wordt dat dan nu niet besproken? Wordt er nu eigenlijk behandeld omdat het mogelijk is?
Nou, ik denk dat het wel besproken wordt, maar eerlijk gezegd weten we het ook niet altijd goed. Hè? Dus dit zijn hele belangrijke studies, omdat ook die arts, ik ben er vol van overtuigd dat die arts wel het goede met de patiënt voor heeft. Alleen de data waarop wij handelen als dokters, die zijn maar minimaal. Dus als je echt die data kunt delen en ook de onzekerheid zou durven delen, en je brengt ook andere perspectieven in, dus niet alleen om medisch perspectief, maar ook vanuit de wijk en ook vanuit de familie en van de huizen of de dominee, whatever. Waar die patiënt mee te maken heeft, dan komen er andere perspectieven op tafel. Worden er dus andere keuzes gemaakt. En dat maakt mij eigenlijk wel heel positief over de ontwikkelingen binnen de zorg. En passende zorgen, dus dat is dat waardige deugd moet iets doen. Maar vooral dat samen beslissen, er zijn tig mogelijkheden. En wat kiest dan de patiënt?
Ja.
En de derde is, We hebben het nu wel zo georganiseerd zoals we het nu hebben. Bij het ziekenhuis, de huizen, de keten enzovoort. Maar moet dat niet veel meer terug naar een netwerkorganisatie rondom een patiënt? Dat is natuurlijk een belangrijke keuze.
En je moet dus eerder in gesprek gaan met die patiënt. Ik bedoel, wat levert die behandeling op? Ik bedoel, heb je daarmee alleen maar... Leef je alleen maar langer of heb je ook meer kwaliteit van leven?
Ja, en dat is het vierde principe van passende zorg. Weet je, je kunt wel alle behandelingen op een stapel zetten, maar uiteindelijk zal het erom moeten gaan. Wat voegt dit toe aan jouw leven en is dit belangrijk voor jou? En dan zien we dat mensen andere keuzes gaan maken. En ik ben ervan overtuigd dat we daar voorlopig nog wel echt winst kunnen halen. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat dat de oplossing van alles is. Maar als we dat nou zouden gaan doen en tegelijkertijd zouden we gaan starten met die gezondheidsbevordering. Want helemaal eens, Jochen, hè, dat het gaat om, het gaat niet om verlenen van zorg, maar dat, zeg maar, dat patiënten weer of dat mensen weer in een gezonde samenleving kunnen leven. Als je die twee dingen nou bij elkaar zet, dan denk ik dat je nog steeds een kansrijk dat we er kansrijk voor staan.
Ja, Jochen Mirouw, gaat het iets opleveren, die passende zorg?
Ja, kijk, ik denk dat precies zoals Sjaak het uitlegt, het gaat om de gezondheid die je toevoegt. En ik denk dus dat je met die gezondheidsdoelen, dat gaat niet alleen maar over het voorkomen en bevorderen van gezondheid. Maar preventie en een gezonde leefomgeving heeft op elk punt van je gezondheidslevensloop een impact. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld slechte sociaal-economische omstandigheden zorgen ervoor dat je een hogere blootstelling hebt aan risicofactoren. Gegeven die risicofactoren heb je een grotere kans om ziek te worden. Als je ziek bent heb je een grotere kans dat het erger wordt. En de behandeling slaat minder goed aan. Mm-hmm. Dus als je uitgaat van gezondheid op elke van die punten... is gezondheidsbevordering is niet iets wat afgelopen is... in het moment dat iemand ziek is.
Nee, omdat je dan misschien eerder herstelt... omdat je inderdaad gezond geleefd hebt.
En natuurlijk, en gezondheidsbevordering maakt ook... dat we gezonder ziek worden. Het maakt echt wel uit als jij een ziekte krijgt... die eigenlijk niks met leefstijl en leefomgeving te maken hebt... Maar je bent fit, je rookt niet, je hebt geen of weinig overgewicht... je gaat af en toe even hardlopen... is dat herstelproces bij bijna alle aandoeningen veel sneller. Ja. Dus het gaat echt om die symbiose daartussen. En dus ook dat je bijvoorbeeld bij de pakketsamenstelling... elke keer nadenkt, wat draagt dit bij aan de gezondheid... en wat draagt het bij aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen?
Maar goed, wat Jacques Wijmaar zegt, uiteindelijk worden we allemaal ziek... want we worden allemaal steeds ouder. Ja. Dus uiteindelijk kom je ook bij een dokter terecht. Juist, en dan moet je de discussie gaan voeren van welke behandeling willen we nog gaan doen... en welke behandeling willen we niet meer gaan doen.
Nou, eerst wil je dus dat je gezonder ziek wordt... en liefst ook zo gezond mogelijk doodgaan. Dat klinkt dan een beetje gek.
Ja.
Maar dat is wel waar je naartoe wil. En dat betekent dus ook dat als je eenmaal ziek wordt... dat je daar ook weer de vraag stelt welke behandeling... draagt bij aan de gezondheid. En niet per se aan het verlengen van het leven. Want als je een heel lang leven hebt, maar je bent daar heel ziek in... dan is misschien een relatief korter leven waar je wat minder ziek in bent... is dan beter. En ik denk dat we daar naartoe moeten... dat we bij alle keuzes die we maken... en in Nederland hebben we inderdaad een stelsel van gereguleerde concurrentie... waarbij dus het Zorginstituut een rol heeft, de NZA een rol heeft... en allerlei andere partijen een rol heeft... En hoe ik dat met die gezondheidsdoelen zie... is dat je dus niet alleen maar aan die gezondheidsbevorderingskant... maar ook bijvoorbeeld bij het Zorginstituut... dat je van tevoren afvraagt, oké, in hoeverre draagt het pakket wat we hebben... bij aan de gezondheid van Nederland? Mm-hmm. En aan het verkleinen van die gezondheidsverschillen. En dan ga je er misschien andere keuzes in maken... omdat je gezondheid voorop stelt. En ik denk dat we zullen ziek blijven worden. Preventie zal ervoor zorgen dat we allerlei ziektes gaan krijgen... die we nog niet eens kennen... omdat we steeds ouder worden.
Ja.
Ja, eind 19e eeuw was dementie geen groot probleem. En gelukkig is het nu een probleem. Omdat we zo oud zijn geworden om het te krijgen. Dus dat betekent dat we elke keer weer nieuwe dingen krijgen.
Maar uiteindelijk levert het ook moeilijke discussies op. Hè? Wat ga je dus nog wel behandelen, wat ga je niet behandelen?
Zeker.
Ik bedoel, u zei het al, van in de laatste levensfase van mensen... wordt meestal ook het meest behandeld en misschien ook wel het meest geld uitgegeven.
Ja. Ja, en de laatste levensfase is dus duidelijk iets anders dan te zeggen... we leggen een leeftijdsgrens in. Hè?
Ja.
Ik ben het heel erg met Jochel eens dat we moeten kijken... wat voegt het zo'n behandeling toe aan de gezondheid van mensen? Mm. Whatever de leeftijd ook is. En ik moet zeggen, Ellemeet heeft in de Kamer dit ter discussie gebracht over... en toen ging het wel over leeftijd... dat je dan anders naar die situatie zou moeten kijken. Daar is ze helemaal om afgebrand. En ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat we... Ze heeft bedoeld te zeggen, mensen met nog een beperkte levensverwachting... of een beperkte levenskwaliteit... moeten we daar nu dezelfde criteria op loslaten dan iemand van 23. En daar is volgens mij, Jochen, waar jij ook aan refereert.
En jullie vinden van niet?
Nou, ik vind dat we dat wel moeten doen. Hè. Dus wat we nu doen is dat we kijken op dit moment naar de kosteneffectiviteit van behandelingen. Wat kost het en wat levert het op?
Ja.
En die kosteneffectiviteit die is voor iemand van 3 jaar en van 80 jaar is dezelfde. Iemand die nog 20 jaar te verwachten heeft of iemand 2 jaar te verwachten heeft, daar is de kosteneffectiviteitsgrens die we dan hanteren, wat mag dat kosten, is dezelfde. En ik denk dat daar wel een debat over moet plaatsvinden. Van, vinden we dat echt? Want dat betekent dat we de solidariteit van de hele samenleving vragen. Ook voor mensen waarvan we zeggen, deze behandeling voegt in getallen nog iets toe. Maar feitelijk voegt het niet meer toe aan gezondheid. Nou, dat is geen makkelijk gesprek. Nee. Dus ik denk dat.
Wat is Nederland er klaar voor? Want uiteindelijk zeg je dan tegen mensen zo van, ja, het wordt best heel duur als ik u nu dat medicijn nog geef. U leeft dan misschien nog wel een half jaar langer. We gaan het niet meer doen.
Als we het op die manier zouden voeren, zou ik het ook niet meer ondersteunen. Maar als we zouden zeggen, laten we eens goed kijken wat voor u in uw situatie nou eigenlijk de beste behandeling is. Zoals ze dat hier in het UMCG doen. Dat gaat niet. U heeft een bepaalde leeftijd, we opereren u liever niet. Nee, dat gaat op basis van wat mag u verwachten? Wat zijn uw verwachtingen van het leven nog? Wat zou u nog graag willen? En kunnen we dan het besluit nemen? Dus ik ben niet zo bang. Ik vind dat we dat niet in grenzen moeten neerleggen, maar veel meer in het type gesprek wat we mogen vragen. En ik zou ook zeggen, dus we contracteren nu PMLQ, de hoeveelheid zorg die een organisatie levert. Ik zou veel meer liever hebben dat er in de contractering ook iets werd vastgelegd. In hoeverre draagt jouw PMLQ, het volume zorg wat je hebt, gaat besteden. In hoeverre kan jij mij aantonen dat dat bijdraagt tot gezondheid?
Ja.
Dus een verzekeraar die verzekert nu, hè, die spreekt af met een ziekenhuis, u doet zoveel van dit en u doet zoveel van dat. Hè, dus dat is in feite hoeveel ziektebehandelingen doet u. Ja. En waar we naartoe zouden willen is, wat voegt uw ziekenhuis, uw instelling, u als huisarts, wat voegt u toe aan gezondheid?
Ja.
Nou, en dat hebben we dan gedefinieerd als passende zorg. Dat wil niet zeggen dat je elke keer moet verantwoorden, want verantwoording, daar worden we moe van natuurlijk, dat snap ik. Maar de principes van passende zorg, hoe je die in jouw als aanbieder in jouw huis, met jouw staf, met jouw verpleegkundigen, met je cliëntenraad, met je raad van toezicht, hoe je dat neerlegt, hoe je daarover verantwoordt, dat is denk ik de vlucht vooruit.
Maar ga je daarmee ook het zorginfarct voorkomen?
Ik denk dat je daar ruimte mee creëert. Of je toch nog aan pijnlijke keuzes toekomt. Ja, daar zitten we wel heel dichtbij. Hè. Ik denk dat we vooral niet zo lang moeten wachten. Maar als ik dan zie dat ze bijvoorbeeld nogmaals, bij zo'n voorbeeld, UMCG 40% minder geopereerd hoeft te worden, dan is er weer 40% capaciteit vrij voor andere zorg. En dat is niet alleen in het UMCG. Antonius Ziekenhuis heeft een studie gedaan naar heupfracturen bij oudere mensen, mensen met een hele instabiele gezondheid, moeten we die nog gaan opereren? Blijkt precies hetzelfde uit. 5 jaar terug gingen we al die mensen opereren. Vandaag de dag wordt 30-40% niet meer geopereerd.
Nee.
Niet, en dat wil ik nog wel toevoegen. Het gaat bij passende zorg gaat het over hoe kunnen we komen tot een persoonsgericht aanbod wat houdbaar is voor de samenleving. En iets anders punt, daar hebben we het nog niet over gehad, over de duurzaamheid. Hè? De zorg is natuurlijk ook een vervuiler. 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstoffenverbruik.
Dat is heel veel.
Dus we moeten ons ook, dan kom ik toch weer bij Jochen terecht, we zijn ook tegelijkertijd een ziekmakende industrie. Dus dan moeten we. Ja, dus dat geeft ook spanning, Jochen.
Er moet op heel veel punten op de schop.
Nou, wat ik zei, we moeten dus niet die oude zorg projecteren op de nieuwe situatie, maar kijken in de situatie waar we nu in zitten met beperkt aantal mensen, beperkt aantal middelen en ook een belasting op de planeet die veel duidelijker wordt. Hoe we gegeven die achtergrondkarakteristieken en die maatschappelijke context ervoor kunnen zorgen dat we inderdaad kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare zorg kunnen leveren. Dus het is ook goed om eens niet zeg maar, vooruit te denken, maar meer vanuit de toekomst achteruit. Dus waar willen we eigenlijk zijn? Als we deze situatie hebben, hoe zorgen we dan voor de zorg? En hoe komen we daar naartoe? Want anders blijven we een soort kijken, oké, we passen hier een beetje wat aan, daar een beetje wat aan. Maar hoe zou dat willen doen? Want in zekere zin, kijk, in theorie zit je altijd in een zorginfarct. Je zou altijd meer willen doen. Als je kijkt wat er in Amerika allemaal kan bij private ziekenhuizen, dan zou je kunnen zeggen, dat kan allemaal niet, dus we zitten permanent in een zorginfarct.
Mm-hmm.
Maar dat is dus in die zin is die hele discussie over die zorginfarct een beetje ingewikkeld.
En er zal steeds meer kunnen ook in de toekomst, dus zo blijf je bezig ook.
Je kunt steeds meer dingen doen, maar het gaat op een gegeven moment, en ik denk dat Sjaak daar een heel belangrijk punt heeft, het gaat om die maatschappelijke discussie die we met elkaar hebben over wat is zorg, wat is geen zorg. Wat heeft een sociale component? Hè, we weten dat heel veel eenzaamheid leidt tot allerlei zorguitingen. Dan kunnen we al die zorguitingen als symptoom van eenzaamheid gaan behandelen, of we kunnen nadenken over die eenzaamheid. en die meer integrale blik op gezondheid en het maatschappelijk debat daarover, die is belangrijk. En wat ik aanvoel, laat ik het zo zeggen, is dat we, naar mijn gevoel, in de jaren 90 in Nederland best wel vooruitstrevend waren waar het ging om het echte maatschappelijke debat over gezondheid. En dat we dat nu een beetje uit de weg zijn kwijtgeraakt. En waar ik dat bijvoorbeeld in zie, is dat in het ISA, Integraal Zorgakkoord, hebben we het over personeel, we hebben het over kosten, we hebben het over technologie, geen fax meer in 2030, allemaal leuke dingen.
Ja.
Maar de echte vraag, namelijk wat vinden wij als samenleving wat zorg is? Wat vinden wij als samenleving wat we met elkaar kunnen bereiken? En wat zijn misschien behandelingen die we met elkaar niet kunnen bereiken, omdat we wel willen dat het voor iedereen toegankelijk is? Mm-hmm. Dat weer meer zachtere debat, waarvoor je ook niet bij een gezondheidseconoom moet zijn, met alle respect. Maar dat soort maatschappelijke medisch-ethische debat, waar je inderdaad ziet als iemand in de Kamer daar eens over begint, van meteen afgezabeld, terwijl ik denk van ja, dat is juist het gesprek waar we moeten voeren.
Ligt daar misschien een taak voor het Zorginstituut om dat gesprek te openen?
Nou, even, ik ben het heel erg eens dat we dat debat moeten voeren. Want anders gaan we veranderingen proberen vorm te geven in een omgeving die daar nog niet klaar voor is. Heel erg belangrijk. We hebben als Zorginstituut in 2021 hebben wij een campagne De Zorg van Morgen gehad. En dat was een beeld waarbij de huisarts die zat in zijn spreekkamer. En terwijl hij zijn spreekkamer zijn spreekuur deed, werd die wachtrij alsmaar langer, langer. En je zag de jaren tellen tot en met 2040. En toen werd hij opeens wakker. Oh, gelukkig.
Het was nogal een harde campagne, hè?
Ja, nee. Hij zei ook, gelukkig, zover is het nog niet. En de tekst was, de zorg moet radicaal veranderen.
Mm-hmm.
En dat gaf natuurlijk een enorm gedoe ook, omdat de hele samenleving, nou, die vond dat een harde boodschap. Terwijl wij zeiden van, weet je, het is gewoon een reële boodschap. En als we die zorg willen behouden voor u, zowel voor professionals als patiënten, dan zullen we echt die verandering in moeten zetten.
Maar is de samenleving daar al op voorbereid? Want inderdaad, wat u zegt, als je nu ziek bent, je gaat naar de dokter en je verwacht dat je gewoon geholpen wordt.
Ja, nou, je verwacht dat dus. En ik denk dat we het daarover zouden moeten hebben. Want het ISA is ik vind het ISA overigens wel een mooi akkoord, omdat passende zorg daar heel centraal staat. En dat gaat echt over keuzes. Wat gingen we wel en wat gingen we niet doen? Het mag echt nog wel meer over gezondheid gaan. Even tussen twee haakjes, het ISA-akkoord gaat natuurlijk over zorgverzekeringswet. En dat is een wet die gaat over het vergoeding bij ziekte. Je moet dat ook samen zien met andere akkoorden die we ook hebben als partijen hebben gesloten. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over het gezond en actief levenakkoord. Dus we doen wel op meerdere vlakken. Maar helemaal eens, hè, Jochen, we moeten dat debat voeren. Ik denk dat elke uiting die wij nu doen over zorg en vaart, over het is in de toekomst niet goed, al dat soort zaken, dat maakt mensen bang en dat maakt mensen ook verdedigend. En ik denk dat het niet zozeer, daarom zou ik ook voelen voor de insteek, passende zorg is wat mij betreft niet het nieuwe narratief voor bezuiniging. Het is echt, we gaan zorg anders met u doen.
Mm-hmm.
Het gaat om uw gezondheid, het gaat om u als persoon. En ja, we moeten ons dat als samenleving kunnen veroorloven. Maar het gaat echt om uw gezondheid. Het gaat niet om het behandelen van ziekte. Ja, dat kan soms bijdragen aan gezondheid. Maar en dat gesprek voeren en dan ook die verandering van zorgprofessionals vragen, volgens mij ligt daar een enorme winstmogelijkheid.
Nou, volgens mij zijn jullie het best eens, hè? Gezondheidsdoelen, passende zorg.
Nou, ik denk, waar het vandaan komt, is dat het inderdaad het kijken naar gezondheid als een continuum. Dus als je gezond bent, dan is het goed dat die gezondheid beschermd wordt. En als je ongezond bent, is het ook goed dat die gezondheid beschermd wordt. En daar is zorg de gezondheidsbescherming. En ik denk dat we soms heel erg, zeg maar, gezondheidsbescherming / preventie en zorg als twee verschillende domeinen zien. Dus dat zie je dan ook vaak, dat de vraag komt, ja, gaat preventie nou die zorginfarct oplossen? Stel je voor jezelf dezelfde vraag aan de zorg. Gaat de zorginfarct oplossen? Dat zouden we heel gek vinden. En dus preventie draagt bij aan gezondheid op zijn manier. En zorg draagt bij aan gezondheid op zijn manier. En wat je wil is dat je dat als continuum hebt. Dat je op die hele breedte die bijdrage aan gezondheid levert. Omdat we hebben niet als doelstelling het produceren van zorg. We willen gezondheid hebben. Gezondheid als randvoorwaarde voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ook gezondheid als middel om als maatschappij productief te kunnen produceren. Maar ook voor maatschappelijke participatie. En ik denk dat we daar elkaar duidelijk in vinden. Dat we volgens mij allebei uiteindelijk nastreven dat Nederland gezond wordt, gezond blijft. En dat die gezondheidsverschillen verkleind worden. En dat kun je op verschillende manieren doen. En dat moet je vooral ook in samenspraak doen.
HaiNoord is een initiatief dat zich richt op Noord-Nederland. Ja, u wilt niet alleen de wetten aanpassen, Jochem Mierouw. U wilt ook regio's meer te zeggen krijgen. Waarom zouden de regio's meer te zeggen moeten krijgen? Wat voor voordeel heeft dat?
Nou, het is niet zozeer dat de regio's meer te zeggen krijgen, maar we zien dat het model dat zorginstellingen met elkaar zouden moeten concurreren om de patiënt. Dat als je kijkt naar hoe lang ook de wachtlijsten zijn en ook hoe beperkt op een gegeven moment de capaciteit van de zorg
is. Is er geen concurrentie meer, hè?
Is er geen concurrentie. En voor concurrentie heb je eigenlijk altijd een stukje overcapaciteit nodig. Want ik moet aan kunnen geven van, hey, ik kan mijn patiënten zien. Ja. En ook nog een paar van jou.
En goedkoper.
Dus jij moet opletten dat ik niet jouw patiënten afpak, even heel plat gezegd. En dat stukje overcapaciteit hebben we niet, kunnen we ons ook helemaal niet veroorloven. En als ik kijk naar de regionale context in Noord-Nederland, daar zien we al dat we qua ziekenhuisinfrastructuur, als we even kijken naar Groningen, ze hebben op een gegeven moment met het OZG, het Martiniziekenhuis en het UMCG en een stukje Refaya ziekenhuis. Dan heb je op zich genoeg zorgcapaciteit om de zorg te leveren, maar er moet ook niet eentje afvallen. Dus in zekere zin zijn alle ziekenhuizen daarmee systeemrelevant geworden. En met elkaar moet je voor die zorg leveren. Mm-hmm. En ik denk dat zou je op Noord-Nederlandse schaal moeten doen, dat je zegt.
En hoe kunnen ze dan beter samenwerken? Hoe kunnen ze dan inderdaad voorkomen dat ze concurrenten worden?
Nou, voor een deel zijn het ook geen concurrenten, omdat ze op verschillende punten in die zorgketen zitten. Mm-hmm. En UMC is gericht op complexe, zeg maar, tertiaire zorg. Martini ziekenhuis meer als topklinisch centrum en het Ommelanden ziekenhuis als algemeen ziekenhuis. Dus dat concurreert een beetje aan de marge, maar in principe hebben ze ook een andere patiëntengroep. En daar kun je afspraken met elkaar over maken. Maar wat ik zeg, je wil dat eigenlijk op regionale schaal doen. Dat je zegt van nou, in die regio Noordoost-Nederland kun je over je hele leven redelijk gewijs alle zorg genieten die je nodig hebt. Mm-hmm. Of dat nou is bij de huisarts of aan complexe zorg. Dat hebben we en dat regelen we met elkaar. En de verantwoordelijkheid van de regio is dat we de zorg zo inrichten dat die bijdraagt aan gezondheid. Maar dat we dat met elkaar doen. Zodat je inderdaad niet onnodig met elkaar aan het concurreren bent. Maar dat je vooral kijkt hoe je met slim concentreren en spreiden alle zorg toegankelijk en bereikbaar houdt. Maar niet per se op allemaal verschillende locaties zou moeten doen.
Maar eerst was er sprake van schaalvergroting. Ziekenhuizen moesten specialiseren. Dit is dan de omgekeerde weg eigenlijk?
Nee, ik denk dat ziekenhuizen zich nog steeds specialiseren. Want in dit geval zeg je dan misschien dat je een deel van de behandelingen doe je bij één ziekenhuis en een deel van de behandeling doe je bij een ander ziekenhuis. Mm-hmm. En je gaat het niet meer dubbelen. Nee. Je zorgt ervoor dat het in Noord-Nederland beschikbaar en bereikbaar is.
Je lost het regionaal op in plaats van landelijk.
Ja.
Jacques Wijma?
Ja, je ziet eigenlijk steeds dat we vroeger als patiënt aangewezen waren op een instelling. Ja, daar vertrouwden we op en daar werd het geregeld. En ik denk dat je steeds meer ziet dat we ook de complexiteit van zorg steeds meer onderkennen. En dat je daardoor eigenlijk niet als patiënt wilt overgeleverd zijn tussen aanhalingstekens aan een ziekenhuis of aan een instelling. Maar dat je een netwerk om je heen wilt hebben wat garant staat voor. Oh ja, het bijdragen aan jouw gezondheid. En dan moet je soms in het ene ziekenhuis zijn en soms in het andere. En dan weer in een ouderenzorginstelling en dan bij de huisarts. En dat is echt een ander idee over zorg en zorgverlening dan vroeger. Waar we bij een ziekenhuis waren en er was alles. Mm-hmm. En de complexiteit van de zorg is zodanig dat we dat niet meer in alle ziekenhuizen kunnen verwachten. Dat ziekenhuis of die ouderenzorginstelling, dat die dat allemaal perfect voor ons kan regelen. Dus we zijn aangewezen op een netwerk. En ik vind het fantastisch hoe je dat ook schetst. Hè? En dat vind ik ook het mooie van deze regio. Daar ligt eigenlijk een structuur die daar zo klaar voor is. Als je in de regio Rotterdam of de regio Den Haag ditzelfde verhaal houdt. Ja, daar zitten 10 ziekenhuizen met elkaar te koekeloeren. Hoe gaan we dit verdelen? En hier heb je eigenlijk een hele natuurlijke omgeving. Het is ook nog een omgeving waar mensen elkaar kennen. Ik heb hier ook zelf met veel plezier in deze regio gewerkt. Het Martini en het UMCG zitten heel dicht bij elkaar. Zouden zomaar hele grote concurrenten kunnen zijn. Er is samenwerking op heel veel vlakken. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, jongens, kom op. Dit is een regio waar we het Noorden zou moeten gaan doen.
Het Noorden zou koploper kunnen zijn.
Ik zou het fantastisch vinden. Wat mij betreft de uitnodiging om dat zeker te willen zijn. Ik weet ook dat er met de NZA al over gesproken wordt. Ook vanuit de zorgstuurt zou ik graag daarbij betrokken willen worden om deze regio zo neer te gaan zetten.
Ja, u ziet er ook een taak voor uzelf in.
Ja, ik ben natuurlijk geboren Noorderling. Ik heb 25 jaar lang mocht ik gynaecoloog zijn in het Martini. En dat is nog steeds mijn ziekenhuis. Maar ik zit ook in dit ziekenhuis, waar ik ben opgeleid. Dus ik heb echt iets met deze regio. En ik vind ook dat de mensen in deze regio het wel verdienen om eens een keer voorop te lopen.
Ja.
Fantastisch plan.
Gaan we het uiteindelijk redden met z'n allen? Want ja, de voorspellingen zijn niet heel goed. Hè. In 2060 1 op de 3 zou werken in de gezondheidszorg. Dat gaan we natuurlijk nooit redden.
Dat gaan we zeker redden. En dat gaan we redden door inderdaad slim het gesprek te voeren wat we willen en wat we kunnen bereiken met de middelen die er zijn. En dan zie ik eigenlijk geen uitdaging. De grootste uitdaging die we hebben zijn we zelf. Ja, dus dat we weten wat de omstandigheden zijn. We weten wat de demografische verandering is. We weten natuurlijk niet technologisch wat er allemaal aan zit te komen. Maar ik denk dat we met elkaar echt wel in staat zijn om goede zorg te leveren die betaalbaar is en toegankelijk is, gegeven de omstandigheden die er zijn.
Ja, zeg wij maar, is er zometeen zorg voor iedereen? Ja, het is uw taak, hè?
Ja, nou, zorg is er voor iedereen, maar we moeten denk ik weg dat we alles willen professionaliseren. Er is ook gewoon heel veel zorg in de samenleving zelf, hè? In buurtgenootschappen. En dat hebben we het nu weinig over gehad, over informele zorg. Er zijn heel veel mooie voorbeelden dat mensen in buurt, en dan denken we al, ja, dat zijn zeker de betere buurt. Dat is echt niet zo.
Mensen gaan het zelf organiseren uiteindelijk.
Mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor elkaar. Alleen dan moeten we ze ook wel de ruimte gunnen. Als ik bij mijn buurvrouw binnenkom die aan een infuuspomp hangt en dat denk ik, oh, als ik daar naar binnen ga, wat zou ik willen, wat zou ik niet mogen? Daar moeten we van af. We moeten zorgen dat we ook gewoon informeel weer de zorg aan elkaar kunnen verlenen die zo logisch is. Als ik mijn vrouw thuis mag ik die medicijnen geven, druppelen, oogdruppelen, et cetera. Zodra zij wordt opgenomen in een instelling mag ik niets meer, want dat zijn de voorbehouden behandelingen. Dat is hartstikke zonde. Waarom doen we dat op die manier? En we gaan allemaal individueel naar de dokter of naar de fysiotherapeut. Er zijn mogelijkheden om dat in groepen te doen. In buurtlokalen, met videobegeleiding.
Er is nog heel veel winst
te
behalen.
Ik denk, jongens, er is, als we nou maar weer aanspreken, de gezonde mensen, dat die ook wil voor andere mensen een bijdrage willen. Ook mensen die ziek zijn, die kunnen dit stukje gezondheid best bij anderen nog stimuleren of ondersteunen. Dus ja, ik ben heel optimistisch als we deze weg mee inslaan.
Ja.
Dank jullie wel. Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Nederlands Zorginstituut, en Jochem Mirauw, hij is hoogleraar economie van de Volksgezondheid en directeur van Lifelines. Tot zover de High Noord podcast. Alle eerdere afleveringen vind je in je podcast-app en je kunt je daar ook abonneren. Tot de volgende keer.